Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nog 2 weken en dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdager, Kemal Kılıçdaroğlu, die gaat voorop in de peilingen. Komt er een eind aan de 20 jaar durende macht van Erdogan? En wat betekent de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk? Ik bespreek het deze week met 5 kenners in BNR's Big Five over Turkije. En vandaag is de gast NRC-columnist en headhunter Aline Bilic. Welkom.
Goedemorgen, dank u.
Nou, we hebben elkaar vaak gesproken, dus we moeten tutoyeren. Voordat ik met je ga hebben over de presidentsverkiezingen in Turkije, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, schrijven over de islam, schrijven over Turkije, dat doe je vaak in je NRC-column. Vaak ook op Twitter publiceer je. En dan ben je behoorlijk uitgesproken. Het valt niet bij iedereen goed, dat is eigenlijk extra goed ook weer, want dan is het provoceren natuurlijk en er gebeurt er wat. Maar waar doe je het voor?
Waar doe ik het voor? Nou, sinds mijn dochter, het is een beetje een clichéverhaal, zou je kunnen zeggen. Sinds mijn dochtertje geboren is, voel ik me iets wat meer genoodzaakt om me te roeren in maatschappelijke discussies. Dat kan over duurzaamheid gaan, dat kan over digitalisering gaan. En dat gaat ook over het leven in de grote stad. In Nederland. En dan heb je te maken met diverse bevolkingsgroepen. En dan is het de kunst om te kijken hoe we goed naast elkaar kunnen leven, met elkaar kunnen leven. Net zoals we dat in de jaren 80 en 90 hadden. Dus het tegengaan van segregatie is het achterliggende doel bij mij.
En dan ten tweede, er wonen familie en vrienden van jou in Turkije. Je komt er regelmatig, je bent zelf geboren en getogen in Rotterdam. Wat is jouw favoriete plek in Turkije en waarom ook?
Oh, dan kan ik daar eigenlijk heel duidelijk over zijn. Dat is Izmir, dat is een combinatie van Tel Aviv, westerse steden zoals Nice. Het ligt aan de kust en het is. Ik ben inderdaad geboren in Rotterdam, maar mijn eerste 15 jaar ben ik daar vrijwel jaarlijks naartoe gegaan. Ik zat thuis te drammen van wanneer gaan we nou eens een keer naar Frankrijk, maar we gingen toch naar Izmir. Ja. En nu achteraf, na mijn 18e hoefde ik er een aantal jaren niet te zijn. Nu achteraf vind ik het met man en kind heerlijk om er te zijn. Ja.
Maar nog steeds, Izmir, laten we zeggen, als je moet kiezen tussen Izmir en Istanbul, dan kies je voor Izmir.
Ja, zeker. Het heeft een wat modernere. Het was wel grappig, laatst was dat ook. Er zijn aardig wat Iraniërs, Iraanse vrouwen, die werken in Turkije, veel expats ook. En die vinden het heerlijk om in Izmir te bivakkeren. Omdat het een wat vrijere stad is vergeleken met Istanbul. Istanbul heeft natuurlijk ook veel vrije kanten, maar het is een beetje klein Turkije. Met ook allerlei invloeden, diverse culturen in die stad. Ja, en het is gewoon heerlijk zeeklimaat.
Dan de Turkse verkiezingen op 14 mei. Die gaan om misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de wereld in dit jaar. Zo zei RTL-correspondent Olaf Koens bijvoorbeeld. En meerdere zeiden hem dat na. Ben je het daarmee eens?
Hoe bedoel je? Waar ben ik het mee? Wat zegt Olaf Koens precies?
Hij zegt het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de wereld dit jaar.
Nou, ik in die zin, als je dat vergelijkt met andere verkiezingen zoals Israël, hè, ook belangrijk. Is het Eurazië? Het is een Eurasiatisch land, buurland van Europa. Gaan ze democratiseren? Gaan ze de rechtsstaat herstellen? Of gaan ze op oude voet verder? Nou, dan kun je ze in het rijtje van Trump, Poetin. Tuurlijk is het een ander land en zit het niet in een oorlog zoals Poetin nu in Oekraïne zit. Maar het zijn sterke leiders, autocratische leiders, die vooral onvoorspelbaar zijn in hun doen en laten. Hoewel hij ook zich geprofileerd heeft als wereldleider. Hè? Dat is de laatste jaren gebleken. Zelfs Griekenland vind het ook prima als Erdogan wint. Want wat zij zeggen is, dan hebben we in ieder geval een voorspelbare tyrannieke leider.
Maar wat zeggen de vrienden en familie van jou die daar wonen? Want die zullen ook allemaal misschien andere meningen hebben, maar daar kun je misschien ook wat rode draad uit halen.
Nou, mensen zijn echt zeer overtuigd dat de oppositie gaat winnen deze keer. A, omdat de inflatietoren hoog is. B, de aardbevingsschade natuurlijk. Dat loopt in de miljarden op. En C, wat belangrijker is, kijk, in de eerste 10 jaar heeft Erdogan Turkije uit economische slop gehaald. En in de eerste jaren met gemiddeld zo 5 tot 6% economische groei gerealiseerd. Nadat, dat was de 20 jaar daarvoor gebeurde dat ook. Alleen aan het eind van die 20 jaar, eind jaren 90, was dat behoorlijk in slop geraakt. Nou, dat heeft hij gerealiseerd. Dus pas nu zie je dat mensen zeer ontevreden zijn en het zwaar in hun portemonnees voelen. Dat die inflatie gewoon niet meer te hanteren is.
Ja, ik zie dat deskundigen over Turkije op heel veel gebieden verschillen, maar op één punt zijn ze het wel eens dat het nu vooral om de economie gaat draaien. Zoals Clinton een jaar geleden in Amerika ook zei, it's the economy, stupid. En daar gaat het nu ook over
economie,
in Turkije.
Voor de binnenland is het economie. En daarbij, wat voor Turkije wil je zijn naar de toekomst toe? Wil je een Turkije zijn die zich weer opnieuw van oudsher aansluit bij Europa en zich daar meer verwant mee voelt? Of ga je je afzetten? Hè? In het binnenland is er nogal een samenzweringsgerichte beeldvorming, dat er alleen maar vijanden buiten Turkije zijn. Nou, de oppositie, je kunt veel van hem zeggen, hij is veel minder charismatisch dan Erdogan, Kılıçdaroğlu. Ja. Maar hij is niet iemand die het is een vervelende naam, ik weet het, om uit te spreken in het Nederlands. Maar hij is in ieder geval niet iemand die zeer gekke uitspraken zal doen in bilaterale of met diverse landen.
Maar binnen Turkije kun je je voorstellen dat Erdogan, juist, dat heb je altijd, als je ergens lang zit, dan hebben mensen toch het idee van, zie je wel, dat is vertrouwd en laten we die maar houden. Maar er gebeurde wat met hem. Ook bijvoorbeeld, het lijkt klein, maar toch, hij zakt in elkaar in een live talkshow. Ja. En dat is toch een event waar veel mensen naar gekeken hebben, waar ze over praten. Wat gebeurde daar precies?
Nou, dat is een beetje onduidelijk. Alleen, ik vind Turks nieuws volgen altijd een beetje ingewikkeld, want je krijgt 134 versies van wat er gebeurd zou zijn. Ja. En vervolgens doet men best om zo snel mogelijk hem weer in beeld te brengen dat er niets aan de hand is. Dus het echte antwoord weet je niet. Het is niet zoals de Europese berichtgeving. Er gingen geluiden dat hij ernstig ziek zou zijn, hartaanval, oververmoeid. Het is nu helemaal klaar. Dat soort berichten krijg je dan. Ook in diverse krantenstukjes. Maar echt weten we het niet.
Maar dit was te klein om grote invloed. Want allerlei zaken hebben natuurlijk invloed tijdens verkiezingen. En achteraf kun je dat pas keurig zien en dan kun je dat mooi analyseren. Maar dit is een heel klein dingetje. Dit is niet iets wat doorslaggevend zou kunnen zijn op het laatste moment. Je staat in de stembus en je denkt, wacht even.
Dat verwacht ik niet, omdat hij zoveel scandeert overal. En ik heb voor jullie speciaal zondagavond laat nog even naar de Turkse zender zitten kijken hoe hij tegenover 6 journalisten De diaspora aanspreekt en insluit en van alles
de verspreiding van Turken over
Europa. En echt begripvol. En overal probeert hij nu sympathie te kweken en overal in beeld te zijn. Hij is overal in beeld.
En hij probeert eigenlijk ook al die stemmen vandaan te halen. In Nederland geloof ik ook 400.000 mogelijkheden. 400.000 stemmers verspreid over met name Deventer, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Ja. Maar of Amsterdam en Den Haag. Maar kun je zeggen dat ook een hele grote invloed gaat hebben?
Nou, dat is. Er wordt geschreven dat een beetje in de marges zit. Invloed in de marges. Amerika heeft van oudsher veel meer expats. Dus die zullen minder op Erdogan stemmen. Geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Daaruit is gebleken dat de helft stemt. En daarvan heeft vorige keer 70% op Erdogan gestemd. Er zitten inmiddels meer expats ook in Europa uit Turkije. Er is best een brain drain gaande.
Maar hoe ver rijk zijn lange armen? Ik bedoel, daar zijn de meningen ook over verdeeld.
Ik was weer gechoqueerd, ondanks dat je het weet. Hij spreekt echt aan van een journalist had de vraag gesteld van kunt u zich voorstellen dat de mensen die daar niet wonen, dat de Turken in het binnenland het vervelend vinden dat zij stemmen? Hij zei, nee, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Ik ben in de jaren 70 in Europa geweest, in Duitsland geweest. Hele vriendelijke mensen, hardwerkende mensen. Mensen die volledig buitengesloten worden in die samenlevingen. Er wordt heel veel gediscrimineerd. In alle moskeeën worden besmeurd, echt op die manier. We moeten de mensen helpen, we moeten ze insluiten. Nou, dat verhaal gaat dan echt minutenlang door. Ja, en ik kan me dan best voorstellen dat de tv-kijker hier in Amsterdam-Osdorp of Rotterdam-Zuid denken, ah, die man, die, dat is mijn leider, ik ga erop stemmen.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is NRC-columnist en headhunter Aylin Bilic. Ik wil even kort door die recente geschiedenis van Turkije lopen, want het is wel van belang om te kijken hoe mensen naar Erdogan nou kijken. Want je hebt als klein kind dus Turkije meegemaakt voor Erdogan. Vaak in Izmir natuurlijk, ook met al die vakanties. Wat herinner je daarvan in die periode? Want ja, hij was vanaf van 2002 is hij aan de macht. Ja. Maar daarvoor was hij natuurlijk ook al bezig.
Ja, daarvoor in Istanbul. Hè,
burgemeester.
Burgemeester. Nou, wat de jaren 80 en 90, dat waren gewoon Vrij westers Europa georiënteerde jaren. De liberalisering was op gang gekomen. Dus grote multinationals uit Europa en Amerika namen organisaties in Turkije al over. Dus dat was een traject wat al gaande was. Heel vaak wordt gezegd dat dat na 2000 is door hem is begonnen. Het land is verkocht, et cetera, wordt genoemd. Maar dat was iets al wat gaande was. Nou, en het was een seculiere rechtsstaat. Er was wetgeving aangepast om juist die seculiere waarden te beschermen. Omdat er, nou, het Iraanse regime was al in opkomst, Saoedi-Arabië. Financiering van buitenaf tegengaan was maar één manier voor. En dat is de rechtsstaat extra beschermen op dit soort onderdelen. Dus openbare scholen, geen religieonderwijs. Men beschouwde het als iets privés, dat doe je in je privé-tijd. En dat is natuurlijk allemaal veranderd. Ik moet er wel bij zeggen dat in de praktijk het best wel meevalt hoeveel jeugd in het openbaar onderwijs, religieonderwijs, krijgt. Dat blijkt toch onder de 20% te zitten.
Maar het is
dan
wel zo dat Koranles nog steeds verplicht is?
Het is niet verplicht. Het is op openbare scholen is het vrijwillig. Zowel lagere school als middelbare school. Men heeft het alleen ingevoerd als dat moet mogelijk gemaakt worden. En er worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Als een naschoolse opvang, Koranles gratis. Ja, wat doe je dan als je als ouders niet zoveel geld hebt? Dan stuur je kind naar dat soort instellingen. Dus het wordt wel gestimuleerd, maar in de praktijk valt het nog wel mee, zou je kunnen zeggen.
Toen hij begon en de verkiezingen won in 2002, toen leek hij inderdaad zeer westers georiënteerd. Zoals je al zegt, die sfeer die hing ook heel erg. Daar wordt hij ook om geprezen. Veel mensen zijn er ook toen misschien wel ingetrapt. Hangt er van af hoe je daar ook in naar kijkt. Want die dachten, zie je wel, dit is een man die gaat, Turkije gaat een westers land worden.
Nou, hij heeft natuurlijk hij heeft zich in het begin opgesteld als iemand die de democratisering terug zou wilde herstellen. De rechtsstatelijke, de onafhankelijke rechtspraak, onafhankelijke rechterlijke macht. Dat hij daarin zou investeren. De EU sprak dat zeer aan. En de EU werd ook aangemoedigd door ook Europarlementariërs vanuit onze kant.
Maar hij deed toch veel meer? Wegen aanleggen, infrastructuur. Ja, maar dat
zeker
is allemaal belangrijk. Ziekenhuizen, nee, universiteiten. Dus is het dan gek dat ook Europese politici daar zich achter scharen?
Hij heeft veel geïnvesteerd in het hele land. Hè. Daarvoor waren het de grote steden. En hij maakte gebruik van de polarisatie. De elite was altijd aan de macht. En nu is de beurt aan de gewone man. Ik wil de vergelijking niet per se maken, maar wat we nu met BBB zien, dat heeft Erdogan gewoon 25 jaar lang gedaan.
Ja, maar mensen maken ook al de vergelijking met Fortuyn. Ik bedoel, die gaat toch altijd spaak, denk ik, toch met wat er in Nederland gebeurt?
Ja. Dat is waar, maar de polarisatie is dus best lang gaande. Infrastructuur inderdaad, toegankelijk maken naar Koerdische tv en radio mogelijk maken destijds. He, dat was verboden, want in de jaren 80 en 90 was er ontzettend veel te doen met PKK, met bommen overal en noem maar op. Dus hij dacht, ik ben de democratische man.
Ik ga het tegen uw organisatie, dat doet hij natuurlijk zelf ook. Terwijl, dat is staatsvijand nummer 1.
Terwijl in 1993 heeft hij zelfs gezegd, van, nou, democratie is een trein waar je opstapt. En daar stap je ook weer af wanneer de tijd daar is. En de tijd daar was ongeveer na 2008, na 2009.
Ja, maar het is een belangrijk punt. Want dat is inderdaad, dat zei hij in een tv-interview, dat is bijna een scheidslijn. Want als je daar goed op lette, dan hoor je dus dat hij daar heel opportunistisch naar kijkt, naar democratie. Dat was niet dat wil hij niet omarmen, als je tenminste dat zo interpreteert. Dat betekent, dus zeg jij, jij zag dat interview, anderen hebben dat ook zich kunnen nemen. Toen wist jij toen al hoe hij in elkaar zat?
Nou, islamitische politiek. Hij probeerde gewoon door religie als wapen te gebruiken, de mensen te bereiken, de gewone man te gebruiken die enigszins sympathie had voor
maar
de religie.
Maar laten we zeggen, toen veel westerlingen dachten, wacht, hij gaat de westerse kant op, toen dacht jij al, nee, dat is niet
zeker,
waar.
Zeker, maar ook steden als Izmir helemaal niet, of Istanbul en Ankara. In Izmir heeft bijvoorbeeld nooit een AKP-burgemeester aan de macht gestaan. Dus dat is best wel een bubbel in die grote verstedelijkte gebieden aan de ene kant, en aan de andere kant zo ver op afstand. Voor de EU was dat een zegen dat hij het een en ander zou realiseren wat ten bate voor de EU zou zijn. En laten we niet vergeten, wij hadden de financiële crisis na 2008-2009. En daar hadden zij geen last van. De economische groei was behoorlijk. Ja. Dus hij ontpopte zich als een soort, hij werd steeds feller en steeds autocratischer. Nou ja, en als je sceptisch bent over landen als regimes in Iran, ben je ook sceptisch over islam in de politiek, over religie in de politiek. Hè? Ik zou ook sceptisch zijn als de SGP hier aan de macht zou komen. Alleen, dat zijn tegelijkertijd ook mensen die de rechtsstaat maximaal respecteren. En dat kunnen we niet per se zeggen van Erdogan.
Nee, maar je kunt in Iran bijvoorbeeld niet verwachten dat er flink gedemonstreerd wordt. Het gebeurde toen wel in 2013 in Istanbul, toen Erdogan de macht steeds meer naar zich toe trok, maar wat gebeurde toen wel een flinke demonstratie of meerdere demonstraties tegen zijn strenge bewind.
Heel veel mensen hebben gedemonstreerd, van academici tot wetenschappers tot mensen uit het bedrijfsleven. Voor het eerst harder uitgesproken, hè. Alleen daar heeft hij nog harder mee afgerekend, door veel meer macht naar zich toe te trekken, door top van het leger toch aan te passen, rechtelijke macht naar zich toe te trekken, controle over de centrale bank. Als je hoge inflatie hebt, zeggen economen, dan moet je juist je rente verhogen. Hij heeft een vrij activistisch monetair beleid gehad. Door te verlagen. Nou ja, het is net voor corona zelfs weer opnieuw verlaagd. En nu zie je na 20 jaar dat die groei opgehouden, dat er voor het eerst krimp is. En los van die krimp, mensen hebben gewoon niks meer te besteden. Wij hebben dat nu. Hè. Ik hoor net dat wij ook inflatie weer richting 5% lopen.
Maar nou, toch
dat
gaan anders.
We toch heel anders. We gaan dat wel in onze portemonnee voelen. Dus als dat al 20 jaar gaande is, reken maar dat de gewone man nu denkt van, nou, wat hebben we aan deze kerel.
Maar een van de punten die jij noemt is dat hij het leger versterkt heeft. En uitgerekend na die demonstratie in 2013, 3 jaar later, komt er een coup waar ook een deel van het leger natuurlijk bij betrokken was. En ze probeerden Erdogan af te zetten. Het is mislukt in 2016.
Ja.
Dat was van hem in deels misschien een misrekening, maar daarna kon hij natuurlijk alles, de boel strakker naar zijn hand zetten. Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou, hij is dat vooral gedaan door iedereen terrorist, iedereen die tegen zijn beleid is. Dus ook de oppositie is, de zogezegde seculiere oppositie is de PvdA van Turkije. De grondleggers ook van de rechtsstaat daar, of de republiek. Eigenlijk was iedereen die tegen zijn macht en zijn partij was een terrorist. Op die manier heeft hij macht veel meer naar zich toegetrokken. Nou, er zijn mensen die gewoon sindsdien niet meer over de telefoon of over WhatsApp hun opvattingen doorgeven, omdat ze bang zijn dat ze hun positie kunnen verliezen. Dus ook een hoogleraar in de medische wereld doet dat niet meer, omdat hij ziet dat een collega ineens van zijn post wordt gehaald.
Ja, maar dan krijg je
en dat zijn niet eens mensen
van
die iets met politiek te maken hebben.
Nee, dat gaat dus heel ver af van, laten we zeggen, de liberale westerse waarden, want dan is het inderdaad door het land waar je naar je buren gaat kijken, vervolgens naar je familie gaat kijken, iedereen kan je verlinken.
Kijk, aan de ene kant kun je dat niet zo goed bewijzen en zijn het particuliere ervaringen. Hè? Aan de andere kant, de vrije pers is best wel behoorlijk aan banden gelegd. Hè, daarbij hij zei dat hij democratisch is. Hij heeft gewoon macht over alle media. Ik moest ook zondagavond, toen ik keek voor deze uitzending over de diaspora, hoe hij. Je mag een vraag stellen, maar je kunt geen Op het antwoord kun je geen vraag meer stellen. Dus er waren ook zaken als... hij claimt bijvoorbeeld ook luchthavens die in 1987 gebouwd zijn... dat hij dat gebouwd zou hebben, want hij staat bekend om het bouwen. Hè? Ja. En daar komt dan geen repliek voor. Terwijl ik als buitenstaander weet ook dat de luchthaven van Izmir... al decennia bestaat en niet onder zijn vleugels is.
Maar hoe ging dat verder in dat interview? Merk je dan ook echt de enorme onderdanigheid van de interviewers... ten opzichte van hem?
Het is echt, ik moet toch denken aan andere autocratische landen. Gewoon met een echt een soort een gouden kamer. En hij zit daar en die 6 journalisten zitten op meters afstand. Stellen netjes hun vraag.
Beetje zo ver als wij van het afstaan.
En hij gaat een soort college houden. En daar kun je dan geen vraag meer over stellen. Nee. Totdat de volgende vraag weer is. Nou, je kunt, ik weet het natuurlijk niet 100% zeker, maar die vragen zouden ongetwijfeld zijn dan van tevoren bekend of niet. Maar je kunt, het is geen interactief gesprek.
Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat gaat.
Vol ontzag en respect. Ja. En je moet natuurlijk een staatsman respecteren, maar je kunt hem toch bevragen.
Geen excellentieniveau.
Zeker.
Mijn gasten die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Rob Vreken, Turkije-correspondent voor de Volkskrant. Die had deze vraag voor jou.
Ja, ik wil een aanvraag. Kun je begrijpen waarom ongeveer de helft van de Turken op Erdogan stemt?
Ja.
Ja, zeker. Ik kan het me heel goed voorstellen. Hij heeft natuurlijk een bredere welvaart. Wat ik zei, de seculiere elite is dat is als een soort een vijand neergezet. Dus breder, de gewone man heeft meer in de portemonnee gekregen in het begin. Turk zijn, aangesproken op het Turk zijn. Turkije is nooit gekoloniseerd geweest. Dus het nationalisme is een vaderlandsliefde is anders dan wat wij hebben. Hè? Vlaggen, Turk zijn, dat steeds aanspreken zorgt voor een vorm van nationalisme die behoorlijk aangewakkerd wordt. Daardoor stemmen mensen graag op hem. Dus identiteitspolitiek zou je kunnen zeggen. Dat hij ze echt op een voetstuk heeft gezet. Religie. Hè, het is goed om moslim te zijn. Praktiserend te zijn. En dat hebben al die staatsmannen daarvoor nooit toegelaten. Eindelijk zijn jullie vrij om te doen en laten wat je willen. En die politieke polarisatie. Dat is natuurlijk de afgelopen 20 jaar maatgevend geweest.
Maar dan kun je
je
voorstellen
media.
Dat de helft erop stemt. Maar de helft dus waarschijnlijk niet. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Morgen is politiek analist en columnist Joost Lagendijk de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met columnist Alim Bilic over de Turkse identiteit natuurlijk en de toekomst van het grote land. Blijf luisteren.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van Turkije. Later deze week praat ik nog met documentairemaker en journalist Suzanne Yücel over haar nieuwe documentaire Mijn Turkse Stem. Terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast is NRC-columnist en headhunter Alim Bilic. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Turkije met of zonder Erdogan. Dat is een enorm verschil. En een veranderd Turkije van seculier en vrijzinnig naar steeds religieuzer en autocratischer. En laten we met het laatste beginnen. Want ook daar verschillen meningen af en toe over. Want je kent Turkije dus van voor Erdogan. Je hebt het land zien veranderen van seculier vrijzinnig in je jeugd naar steeds autocratischer en religieuzer. Is het zo veranderd dat het je ook pijn doet?
Nou, het is zo veranderd dat religie veel meer in het openbaar, en ook radio, tv en het was meer een pluriforme samenleving waarbij het er niet toe deed wie wat geloofde. Dus de Soenitische moslimmeerderheid, die heeft gewoon domineert, zeg maar, in allerlei publieke uitingen. En dat is natuurlijk jammer, dat er echt een tweedeling is. Dus er zijn echt mensen die religiehaters zijn ontstaan, omdat dat zo dominant aanwezig is. Dus die tweedeling is alleen maar wat groter geworden.
Maar gaan er nu wel of niet meer mensen naar een moskee? Want daar verschillen de meningen flink af. Gisteren hadden we Rob Vreken, die dacht, dat is nou eigenlijk steeds minder mensen. Onderzoek is ook heel erg moeilijk. Hij baseert zich ook weer op onderzoek, maar meer of minder?
Ja, mijn referentiekader is natuurlijk iets meer. In de jaren 80 liepen de moskeeën leeg. En ook voor deze uitzending opgezocht, dus de helft van de samenleving zou naar een moskee gaan. Alleen hoe registreer je dat? Dus het zijn best wel onbetrouwbare bronnen om daar echt serieus op af te gaan, zogezegd. Het feit is wel dat religieus onderwijs op basis- en middelbare scholen, wat vrijwillig is, dat de afname best nog wel meevalt. Maar goed, in de uitwerking zie je dat de dagelijkse praktijk heel anders is. Maar als je kijkt naar, vanuit Europa-perspectief, stel de oppositie wint, is het nog maar zeer de vraag of Europa dat leuk vindt. Hè? Een leider die zich die wat voorspelbaarder is, die fatsoenlijker communiceert, zich op Europa richt, de rechtsstaat wil herstellen, democratie wil herstellen. Dat betekent nogal wat voor Europa. Gaat Europa dan de armen weer openen voor dit Eur-Aziatisch land? Het is ergens ook een beetje makkelijk om met Erdogan op afstand deuren half dichtgooien, vluchtelingendeal afsluiten. Ons probleem is het daarmee niet
meer. Snap ik. Strategisch kan dat gewoon inderdaad heel voordelig zijn. Dat zou kunnen, dat weten we niet. Dat is een beetje koffiedik kijken.
De oppositie zal vluchtelingendeal echt willen openbreken. Want zelfs de aanhang van Erdogan, 5 miljoen vluchtelingen totaal, hoor je gewoon dat het allemaal niet meer goed gaat, de acceptatie. Daar waar hij 10 jaar geleden zei van, dat zijn onze broeders, islamitische broeders. Dat werkt niet meer. Maar de oppositie is daar helemaal klaar mee. Die wil gewoon een oplossing.
Goed, dan is het nu tijd voor een zeer persoonlijke vraag. Als jij het niet erg vindt. Want als je het erg vindt, doe ik het niet.
Nee, gewoon.
Dan doe ik het gewoon. Nou, daar komt hij dan.
Wat van je gewend.
Ben je tot nu toe volledig eerlijk geweest, of niet?
Nou, zeker wel. Zeker, ja. Ik voel me redelijk comfortabel. Heb je het idee dat ik hier nerveus tegenover je
zit? Totaal niet, maar ik heb wel natuurlijk veel dingen over jou gelezen en gehoord. En toen dacht ik, ik snap het ook wel. Je zegt, in mijn columns ben ik terughoudend. En dat is voor een columnist heel onprettig. Op de radio durf je makkelijker te uiten. Dat vond ik ook al een interessant verschil trouwens. Want ik ken mensen die het omgekeerde hebben. Maar jij denkt dus jij vindt dat je voor je columns niet alles moet opschrijven wat je wil.
Nou, er zijn twee type achterbannen in Nederland die echt over één zin kunnen vallen uit een column. En dat is de FVD-achterban en dat is de denkachterban. Als je in een column iets zegt over, nou ja, 2 jaar terug was dat over de Armeense genocide. De hele wereld kwam op me af. Als je iets zegt over coronamaatregelen, dat was ook iets wat men niet trok. Terwijl het redelijk inderdaad afgewogen opgeschreven is.
Maar waarom zou je daaraan storen? Ik bedoel, dan weet je, het komt uit die hoek en dat is even lastig. Dan komt er weer zo'n storm over je heen. Maar als je toch, je begeeft je gewoon ook vrij uit op Twitter en noem maar op. Ja. Je schrijft zo'n column en een column wil je juist toch niet met je hand op de rug schrijven?
Nou, het wordt een andere zaak als mensen je online je adres publiceren of er moet eens een keer iets mee gedaan worden of sommige FVD'ers die privé berichten dat je je uit het publieke debat moet terugtrekken. Denkachterban.
Heb je toch misschien, als je een beetje geluk hebt, tenminste een goede hoofdredactie die je rugdekking geeft?
Nou, je zou daar zeker hulp bij kunnen zoeken. Alleen het frappeert nogal dat wij op die manier met elkaar omgaan. En een uitzending als deze, of een andere radio-uitzending of een tv-uitzending, daar ziet men kennelijk de nuance in of zo. En op papier ben je niet mens van vlees en bloed. Dus daar kun je gewoon verrot op blijven schelden via allerlei manieren. Dat ze tot en met je telefoon binnenkomen. En ja, dat is best.
Natuurlijk, maar we hebben ook over andere onderwerpen meer columnisten gehoord die inderdaad zeggen, nou, hier blijf ik maar even van af. Hier ga ik maar niet over schrijven. Terwijl het nou het mooie van columnisme is dat je echt alles kan doen wat je wil. En dat maakt columns ook zo interessant. En dat je er ook aan kunt storen en dat je er ook kwaad over kan worden.
Dat is zo, maar goed, kijk, gelukkig heb ik een brede oriëntatie en kan ik mijn onderwerpen afwisselen. Maar ik zou, denk ik, als ik om de twee weken iets over de integratie van de samenleving in Nederland permanent zou schrijven, ja, dan je wordt als halve PVV'er weggezet. En dat is best wel. We zijn daar behoorlijk in gepolariseerd in Nederland om daar gewoon fatsoenlijk met elkaar over te praten. En kritiek wordt, nou ja, zeker in de biculturele kringen. Wordt het als iets collectiefs beschouwd? Of de fleur.
Als jij kritiek geeft op bijvoorbeeld de Turkse identiteit, wat die dan ook mag zijn, maar überhaupt kritiek op Turkije, dan heb je kans dat je als verrader wordt neergezet?
Verrader, maar ook door de fleurs van deze wereld, die misschien twee straten verderop op een gracht wonen en geen enkele Turk van dichtbij hebben gezien, die beschouwen je dan als een halve racist of iets dergelijks. En dan is het heel moeilijk om zo'n dialoog met elkaar aan te gaan. Dus het werkt alleen maar als je op basis van argumenten met elkaar in gesprek gaat.
Met alle respect voor de fleurs natuurlijk. Ze hebben ook
natuurlijk,
geen andere namen.
Dat is een hele leuke naam.
Maar waar het ook om gaat is dat je, kijk, je wil in vrijheid schrijven. Dat is uiteindelijk wat het belangrijke punt is, wat er echt een diepste dat ligt eraan ten grondslag. En dat wil je bespreken, dat moet je ook kunnen bespreken. Wordt dat op een redactie ook besproken? Want ik vind dit nogal wat, als dit soort bedreigingen binnenkomen, dat jij denkt, ik kan niet opschrijven wat ik wil, want kijk, ze gaan mijn adres publiceren.
Nou, daar heb ik onvoldoende zicht op. Er wordt wel hulp aangeboden en ik ben vrij om mijn onderwerpen te kiezen. Het is alleen, je hebt niet veel zin om permanent heigers in je nek te hebben.
Maar soms, niet alleen jij, maar het gaat natuurlijk ook om je familie. Je zegt, je hebt familie in Turkije. Merk je daar ook wat van? Je had het net ook over de lange arm van Erdogan.
Dat was één keer, dus 2 jaar terug, dat een theatermaker mijn column via Google Translate had vertaald. En honden blaffen niet, was de kop. Nou ja, en dat heeft hij letterlijk vertaald. En of honden bijten niet, of zo. En,
nee, honden blaffen niet.
Dat werd dan vertaald en daar werd iets heel moeilijks van gemaakt. En nou goed, tot en met de ministeries al daar. Ja, dat is niet zo grappig natuurlijk. Nee.
Maar wat is er nou gebeurd uiteindelijk?
Wat er gebeurd is dat ik allerlei berichtgeving heb gekregen daarna. Dat ook Turkije ineens, dat ik vanuit Kayseri Centraal Anatolië allerlei berichten kreeg. Het was een maand na mijn column, ik was in Zeeland. En ineens was er een hele grote massa's. Je praat niet over een paar honderd, maar echt duizenden reacties uit Centraal Anatolië. Dat ik een landverrader in Nederland ben.
Maar je kunt inmiddels wel weer naar Turkije.
Ik ben vorig jaar zelfs een aantal keer geweest.
En dan zonder problemen?
Goeie vraag. Daar kan ik weinig over zeggen.
Zelfs op de radio kun je er weinig over zeggen. Nou, dan betekent dat er nogal wat achter is. Is het echt te link om daarover te praten?
Nou, er is wel even een dialoogje geweest, ja.
Maar wat is dat, een dialoogje?
Nou ja, bevragingen, van die gekke vragen. Hoe komt het dat je goed Turks spreekt en dat soort dingen. Man en kind waren al voorbij en ik kreeg toch wat vragen. Ja, ik kan niet duiden waar dat allemaal aan ligt. Maar je bent wel voorzichtig, ja.
Uiteindelijk gaat het ook over Turkse identiteit, waar de discussie vaak over plaatsvindt. Maar is het dan duidelijk wat die Turkse identiteit is? Is dat voor jou bijvoorbeeld volkomen duidelijk en helder?
Voor mij?
Ja.
Nou, voor mij is het het geboorteland van mijn ouders. Mijn ouders hebben ook nog Balkanere roots. En is het een mooi vakantieland en heb ik enige verbondenheid. Maar ja, ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom de mensen hier, derde generatie, dat zij stemmen in voor Turkije, terwijl het hun vakantieland is. En dat de opkomst van bij onze verkiezingen, lokale verkiezingen en landelijke verkiezingen, Rotterdam, waar ik geboren ben, vrij laag ligt. En misschien hier in West ook. Tuurlijk, er wordt van alles gedaan. Bussen worden ze worden met bussen gebracht naar de plekken waar ze kunnen stemmen voor Turkije. Maar ja, ik begrijp die oriëntatie niet helemaal. Zeker niet als je hier van generatie op generatie. Mijn vader was in 62 in Nederland, vergeet niet. Ja, we hebben het dus over 60 jaar. Ja. 60 jaar en dat je daarna nog betrokken bent over wat zich daar in het binnenland afspeelt.
Nou ja, er zijn verschillen in ieder geval, zegt Rob Vreken, Turkije-correspondent voor de Volkskrant, die hier maandag was. Die zegt, Turken in de EU zijn conservatiever dan in Turkije zelf. En jij kunt dat heel goed vergelijken. Ben je het daarmee eens of niet?
De Turk is ik ben door Turkije, Syrië, Jordanië had ik gereisd voor de oorlog in Syrië. En daar zie je dat de Centraal-Anatolië is duidelijk conservatiever. En in Nederland hebben we gewoon vooral Turken uit conservatieve streken. Maar dan uit de jaren 60, 70, 80. Dus die zijn duidelijk conservatiever dan de plattelandstreken die zich daar toch verder hebben ontwikkeld. De Turk vindt het fantastisch om met zijn auto daar naartoe te gaan en te laten zien hoe goed het wel niet gaat. En dat leeft nog steeds.
Ja, tegelijkertijd zegt Rob Vreken, juist ook op basis niet alleen van eigen observatie, zegt hij, maar ook op basis van onderzoek, dat het verschil tussen stad en platteland juist in Turkije heel erg klein is. En hij vergelijkt het met Zuid-Korea. Zeg, zijn maar twee landen ter wereld waar dat verschil bijna opgeheven is.
Kijk, de Europese Turk is redelijk. Dat is niet in de academische wereld, et cetera. Maar dat verandert wel. Ik denk dat het binnen twee generaties echt wel goed komt met ook de Nederlandse Turk. Maar het gezinsleven, het collectivistische, vindt men belangrijk.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Luister naar BNR's Big Five van Turkije. Later deze week praat ik nog met Petra de Bruin, universiteitsdocent Turkse studies, gespecialiseerd in Turkse tv-drama's. Straks allemaal terug te luisteren via BNR.nl, BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is NRC-columnist en headhunter Alin Bilic. Ja, als die oppositie gaat winnen, als we gaan praten over de toekomst van Turkije, als de oppositie gaat winnen, dan gaan ze zich meer op het Westen richten. Dat is de algemene veronderstelling. Hoe ziet Turkije er dan uit? Stel nu in het meest positieve geval, hoe ziet Turkije er dan uit?
Nou, kijk, Turkije gaat niet direct veranderen. Amerika onder Biden verandert ook niet per se direct. Daar is tijd voor nodig. Maar die oriëntatie op Europa zal zijn. Men zal toch kijken van wat kunnen we met de douane-Unie afspraken doen. Kunnen we dat upgraden? Natuurlijk, EU is zeer lange termijn. Maar het zou geopolitiek ontzettend handig zijn dat de armen toch open gaan. Wat mij betreft, de verhoudingen met Rusland is zeer belangrijk. Ja,
maar dat is echt een hele belangrijke. Want je zag nu toch ook al een videoverbinding meteen weer. De eerste Turkse kerncentrale geopend. Zie je een videoverbinding tussen Poetin en Erdogan. En kijk eens eventjes, het lijkt erop alsof Poetin Erdogan heel duidelijk steunt. Dat er een enorme band is tussen beiden. Dat geeft toch een ander beeld dan met een oppositieleider die eigenlijk premier wordt.
Ja, kijk, NAVO. Turkije was een van de eerste NAVO-leden. Koude Oorlog een belangrijke rol gespeeld. Aan de zijde van Amerika. Altijd vriend van Amerika geweest. Nou, nu zijn er onderlinge zaken rond Syrië, rond het afweersysteem van Rusland die door Turkije afgenomen is. Het is ontzettend belangrijk hoe die bilaterale. En Rusland is buurland van Turkije. Dus Turkije heeft zich wel afgesproken, ook Turkije onder Erdogan, uitgesproken dat ze achter Oekraïne staan. Maar ze hebben natuurlijk ook een ingewikkelde verhouding met Rusland. En de oppositie, de seculiere oppositie. Ja, de vraag is of zij dat zullen voortzetten. Het vermoeden is van niet. Alleen, het is wat ingewikkelder voor de westerse wereld. Is het wat ingewikkelder? Hoe ga je dan met Turkije om en hoe ga je stimuleren? Hè?
Niemand maar hoe ingewikkeld is het precies? Want ik bedoel, waar zit het hem dan in?
Nou, dat is denk ik eerder een betrouwbaarder Turkije. Alleen als je de houding eerst zien dan geloven hebt, dan heb je kans. Kijk, Erdogan gaat, die blijft nog leven en zijn AKP ook. de verwachting kan ook zijn dat er heel veel verkiezingen achter elkaar zullen komen. En dat als hij een misser, stel hij gaat winnen, stel hij komt aan de macht en Erdogan accepteert dat, en stel binnen 2 jaar gebeuren de dingen waardoor de oppositie kan wijzen, kijk, zie je, het lukt niet. We zien dat ook in Israël. Netanyahu was er af en Netanyahu zit er op een gegeven moment weer. Dus het is niet verzekerd dat dat gelijk helemaal goed gaat. Hè? Het is niet gelijk de hemel die je met de oppositie hebt voor wat betreft Turkije.
Nee, maar alleen je bent als je de verkiezingen belangrijk vindt, die kun je pas belangrijk noemen. En zeker als bepaalde correspondenten dat doen, de belangrijkste misschien wel in deze eeuw, dan kun je zeggen dat er echt een enorm verschil is toch tussen beiden. En je maakt het gelijk met Amerika, dat begrijp ik. Je zag het verschil met Biden niet in het begin, maar na verloop van tijd wel.
Het is een voorspelbare politieke leider. Hij zal een minder activistisch monetair beleid voeren, centrale banken meer respecteren. Dat betekent dat investeerders die klaarstaan, kijk, Duitsland en Turkije doet al van oudsher veel zaken met Turkije, maar er zijn landen die wat terughoudender zijn, die zullen veel meer bereid zijn om dat vertrouwen te gunnen. Dus in heel veel opzichten zal dat vanuit ons perspectief een voordeel zijn.
Het belangrijkste is natuurlijk nu wel in de hele regio oorlog in Oekraïne en de positie ten opzichte van Poetin.
Dat zal Turkije ongetwijfeld voortzetten om zich te ontpoppen als wereldleider. Een ander heel groot probleem, Paul, is echt vluchtelingen. Dat blijft het allerbelangrijkste voor het binnenland, omdat het best maatschappijontwrichtend heeft gewerkt. Nog meer dan dat wij hier meemaken, omdat hele wijken vol zitten met Syriërs en Afghanen. En hoe gaan we daarmee om als Europa ook met die vluchtelingendeal? Ik verwacht dat zij opnieuw een nieuwe vluchtelingendeal zouden willen hebben.
Maar hoe kan zo'n vluchtelingendeal eruit zien? Ik bedoel, dit is misschien te veel gevraagd dat jij dat precies gaat schetsen, maar je kunt wel het verschil aangeven.
Ik denk dat je toch naar een gezamenlijke oplossing moet gaan werken wat er moet gebeuren. En zowel in Syrië als in Afghanistan. En hoe je die grote vluchtelingenstroom die ook alsmaar naar Turkije blijft, hoe je dat tegengaat met elkaar. Kijk, als wij het als probleem van Turkije zien onder Erdogan, zeg je oké, we hebben die deal. Maar als je de westerse oriëntatie van die oppositie meeneemt, ja, dan is het heel belangrijk om daar hoe dat er precies uit kan komen te zien, weet ik niet. Maar je moet daar wel over met elkaar in gesprek.
Dat betekent wel dus dat de EU moet praten met Turkije sowieso, maar ook met andere landen, dus ook landen als Syrië, daar ook mee moet gaan praten? Want dat heeft echt geen enkele zin.
Tuurlijk, dat hebben wij altijd gezegd. Alleen je moet ook met schurkenstaten spreken om er uiteindelijk uit te komen. En wat nu Erdogan bijvoorbeeld doet, is hij wilde Assad wegruimen. En nu gaat hij daar ook mee in gesprek. Want ook zijn achterban heeft last van die miljoenen vluchtelingen in Turkije. Dus en uiteindelijk, Paul, uiteindelijk is het economisch, gaat het voor de wind. Kunnen ze die inflatie temperen? Komt er weer groei, economische groei? Als de oppositie dat weet te organiseren, dan kan het zich positief ontwikkelen.
Nou ja, laten we zeggen, bijna alle korte reportages die in Nederland tot ons komen, wie ze ook uitzendt, geven bijna allemaal beelden van mensen op markten en in winkels die allemaal lopen mopperen inderdaad van kijk eens even hoe duur dit is. En die geven ook, dat is ook helder, dan maak je dat een minder abstract, die geven aan kijk eens even, dit vroeger kostte mij deze vruchten dit bedrag en nu dit bedrag. En zo kun je dat op alle gebieden steeds zien. Dus daar gaat het uiteindelijk wel om. Als dat zou lukken, als de oppositie de macht krijgt en de inflatie weet te beteugelen, dan kunnen ze denk je heel lang aanblijven. En dus ook daar mee de situatie in de wereld. Het klinkt groot, maar de situatie in de wereld ook veranderen.
Ja, en de rechtsstaat herstellen, een fatsoenlijke buur naast Europa zijn. Op het wereldtoneel een belangrijke partner. Ze zitten in de G20, omdat ze gewoon jaar in jaar uit altijd groei laten zien. En 19 landen en EU zitten in de G20, waaronder ook Turkije. Dus ja, het is niet zomaar een land waarbij je kunt zeggen, nou mooi die verkiezingen, laten we het maar even over ons heen
Nee, de tweede crisis van Europa en natuurlijk positie binnen de NAVO, heel belangrijk. Al die dingen spelen een hele grote rol, maar ook die brain drain. En jij denkt ook met Kemal, als hij straks de macht grijpt, dat die brain drain dan ook langzaam gaat stoppen, gaat afkalven?
Nou, er zijn heel veel mensen, ook in Nederland, die door hem weg zijn. En dat door de inflatie. Die kinderen gewoon graag hier op een Nederlandse school zetten omdat ze denken van ja, dan blijven we maar hier, terwijl ze generaties lang gewoon in Turkije met goede studies en banen, et cetera. Dus dat is gaande.
Maar zie je dat in je omgeving
denk,
ook?
Want ja,
dat
zeker. Ik woon vlakbij en ik zie steeds meer mensen die ineens native speaker Turks zijn en in de koffie companies en noem maar op. Dus het is, en dan kom je erachter dat ze huis in de buurt hebben gekocht of huren of noem maar op. En bij mijn dochtertje op school ook. Dus er is wel iets gaande.
Met de bedoeling om zich blijvend ook hier te vestigen en gewoon niet terug te gaan.
Dat willen zij niet, maar met een goed contract, arbeidscontract op zak, gebeurt dat inderdaad zeker. En dat zijn mensen die hier in de luwte leven en hun ding doen. Maar vanuit Turkije perspectief is het natuurlijk zeer verstandig om te kijken hoe je die brain drain tegen kunt
gaan. Maar jij denkt als Erdogan de verkiezingen gaat winnen en hij zet deze politiek voort, wat dan bijna logisch ook is, dan gaat die brain drain voortzetten. En gaat dus ook Turkije enorm verzwakken.
Nou, ergens, een deel van mij zegt het is nu of nooit, hè, dat de oppositie moet winnen als de aardbevingsschade, hoge inflatie, economisch krimp voor het eerst weer na 20 jaar. Als dat allemaal geen aanleiding is om vol op die oppositie te gaan, wanneer dan wel, zeg ik. Aan de andere kant, ik hoop dat de oppositie steeds sterker wordt. Ook al verliezen ze, dat ze opnieuw hun tegenspraak zouden kunnen organiseren. Ook al gaat Erdogan echt wel verder met zijn autocratische leiderschap.
Ja, één puntje blijft natuurlijk wel bij die oppositieleider. Een aantal punten die hij misschien in zijn voordeel. Dat werkt altijd, daar kunnen mensen op gaan stemmen. Dat kan de helft zijn en misschien meer. Maar in ieder geval zijn charisma, dat blinkt niet uit.
Nee, dat is tegelijkertijd kan dat positief
laat de
zijn.
Over, laat ik het
ja, het is niet echt iemand. Kijk, Erdogan scandeert en zegt van alles populistisch. En deze man is beleefd, welbespraakt, gebruikt zorgvuldig afgewogen bewoordingen. Het is een ander type leider.
Maar goed, het grote publiek is natuurlijk ongelooflijk boring ook. En laten we even eerlijk zijn. Ja. Ik bedoel, dingen die je van hem ziet ook, dan denk je, dat is heel monotoon en saai.
Het is een typische PvdA-man, zeg maar. Nee hoor, het is een beetje een geintje.
Nou ja, dat zijn jouw woorden. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is politiek analist en columnist Joost Lagendijk. Wat wil je aan hem vragen?
Ja, ik zou heel veel aan Joost Lagendijk willen vragen. Ook omdat hij vanaf begin van Erdogan-tijdperk betrokken was en echt wel voorstander was. Maar daar gaat het even niet over. Stel nou dat de oppositie wint. Hè. De peilingen zeggen nip de overwinning op dit moment. Stel, wint. Wat gaat Erdogan doen? Accepteert hij zijn nederlaag? Zo nee, wat gebeurt er dan? En zo ja, hoe ziet hij dat de positie van Erdogan wordt daarna? Wat gaat hij doen?
Dank je voor dit gesprek, Aline Bilic. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.